Gemeente, een enkele mededeling namens de kerkenraad. Vandaag de eerste huwelijksafkondiging van Bartholomeus Alderliste en Hester en Machteld Hester Kieviet. En de tweede afkondiging van het huwelijk van Willem Baars en Elisabeth Leentje de Geus. De bevestiging, kerkelijke bevestiging van dit laatstgenoemde huwelijk zal plaatsvinden aanstaande vrijdagmiddag 25 augustus om 14:45 in dit kerkgebouw door dominee Baars. Vandaag is de collecte voor de kerkelijke kassen. En volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het 8e vers van Psalm 77. Heilig zijn, o God, uw wegen. Naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 2. Het tweede gedeelte van dat hoofdstuk, beginnend bij vers 14. Jacobus 2, vers 14 en volgende. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 119, die was van het kwaad niet in de zonde leeft. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd. En gij lieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof, ik heb de werken, toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enige God is, gij doet wel, de duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet ge dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
Thank you.
gemeente, 2 weken geleden hebben we met elkaar het 2e hoofdstuk van het boek Jozua gelezen. En we hebben toen met elkaar stilgestaan bij Rahab, bij het wonder dat de Heere haar tot geloof gebracht heeft, door datgene wat er over God, de God van Israël, en zijn daden met zijn volk Israël verteld werd. We hebben toen niet alles overdacht wat er over Rahab en de wijze waarop zij tot geloof gekomen is en haar geloof beoefend heeft te zeggen is. We willen vanmorgen nogmaals bij deze figuur uit het Oude Testament stilstaan, maar we doen dat aan de hand van 2 teksten uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit de brief aan de Hebreeën, het 11e hoofdstuk en daarvan het 31ste vers. Hebreeën 11, vers 31. Daar lezen wij: door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En dan uit het gelezen schriftgedeelte, Jacobus 2, vers 25. 25ste vers van Jacobus 2. En desgelijks ook Rahab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Zover. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Wij doen voorbeden voor de familie Hobbel, Aad Hobbel. De afgelopen week is er plotseling een broer van hem overleden. En wij willen de familie in deze zaak, in deze omstandigheden aan de Heere opdragen. Heere, getrouwe en barmhartige God, wij willen uw heilig aangezicht zoeken in gebed, nu wij op de morgen van deze zondag weer samen in uw huis zijn. We danken u ervoor, Heere, dat u ons hebt gespaard in de afgelopen weken en dat u ons met uw zorgen en met uw goedgunstigheden nog hebt willen omringen. Dat is ook niet vanzelfsprekend, dat is ook niet naar verdienste. Als u ons geeft naar verdienste, Heere, dan ziet het er heel anders uit. Dan zouden we niet meer in de kerk zijn. En zouden we het woord ook niet meer horen. Het levendmakende en het tot bekering roepende genadewoord. Heere, als wij kregen wat wij verdiend hebben, wat we ons door onze zonden hebben waardig gemaakt, dan zou u de deur hebben gesloten, de genadedeur. En dan was het voorbij en dan was het ook verloren. Voor eeuwig, want de bezoldiging van de zonde is de dood. En niet alleen maar het stervensuur, het lichamelijk sterven, maar bij die dood die gij de bezoldiging van de zonde noemt, hoort ook de eeuwige dood, waaruit geen opstanding meer zal zijn. En daarom, o God, wat een wonder is het dat we er nog zijn, dat we nog leven mogen, dat we nog luisteren mogen, dat we het nog horen mogen, datgene wat tot onze vrede dient. U snijdt onze levensdraad nog niet af. We weten wel dat dat moment een keer komt, maar het was er tot nog toe niet. Dat betekent, Heere, dat u nog geduld met ons hebt, dat u nog bemoeienissen met ons hebt, dat u ons nog niet zat bent. Dat u nog niet genoeg van ons hebt. Dat de maat van de ongerechtigheid ook nog niet vol is. En dat u nog bemoeienissen wilt hebben met ons, zodat we nog horen mogen wat tot onze vrede dient. Nog is het de dag der zaligheid. Nog kunnen we tot bekering en tot geloof komen. Nog is er ontkoming. Nog is er vergeving te verkrijgen. En dat laat u verkondigen, Heere. Dat laat u met klem en met ernst verkondigen. Dat is waar. Dat is maar niet een gerucht waarvan we nog moeten afvragen of het waar zal blijken te zijn of niet. Maar dat is waar, dat staat op recht. en op waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Want gij zijt het die verlossing zendt. Gij zijt het die uw zoon gegeven hebt. En hij heeft alles volbracht. En van zijn lippen heeft het geklonken. Het is volbracht. En op dat woord hebt gij, o God, uw heilig zegel gezet. Toen gij hem opwekte uit de dood. En toen ge hem een plaats gaf aan uw rechterhand in de troon der heerlijkheid. En toen hij het loon ontving op zijn arbeid. En nu staat er geschreven, Heere, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Dan krijgt hij ze, alle die hij gekocht heeft. Ze worden toegebracht. Ze worden gerukt uit de macht van de duisternis. Ze worden gebracht onder zijn scepter. Hij zorgt er zelf voor. Hij mag ervoor zorgen. En hij doet het door woord en geest. En dat hebt ge, Heere Jezus, al zoveel jaren, zoveel eeuwen gedaan. En ge doet het nog. En ge zult het blijven doen totdat de dag van uw terugkomst daar zal zijn. O Heere, wij die nog in het heden der genade leven. Wij die nog onder de prediking van het evangelie verkeren. Wij bidden van u dat gij ook dat genadewerk onder ons wilt verheerlijken. En slaat u dan niemand over, Heere. Ach, het zou wel een wonder zijn als er één gerukt werd uit de banden van zonde en de duivel. Maar Heere, u hebt meer dan één zegen. En wat u voor één kunt doen, dat kunt u ook voor twee doen. En dat kunt u ook voor 500 doen. Heere, uw arm is immers niet verkort. En uw macht is groot. En uw genade en uw ontferming zijn groot. Gij vergeeft menigvuldiglijk. Zo hebt ge van uzelf gezegd. Heere, dat verzon Jesaja niet. En dat is niet door een mens opgeschreven, omdat hij het zelf zo bedacht heeft. Maar dat hebt ge zelf gezegd, dat is uw eigen woord. En op grond daarvan, Heere, mogen we toch in ons bidden ook vrijmoedigheid gebruiken om u te smeken. Denk aan ons en zoek ons op en bedien uw genade in ons midden en verheerlijk uzelf. En wilt gij door het woord, door het werk van uw Heilige Geest, zondaren levend maken, maar ook uw volk vertroosten en onderwijzen in de dingen die eeuwige waarde hebben. En laat dan alles wat er eigenlijk alleen maar aangegroeid is, of wat van mensen afkomstig is, maar verdwijnen, Heere. Opdat we uw woord, uw enkele, uw naakte woord mogen overhouden. Want dat is genoeg in leven en sterven. Met onze godsdienst redden we het niet. Maar met wat gij gezegd en wat gij uitwerkt, Heere, dat is genoegzaam en dat is tot zaligheid. Laten we zo mogen luisteren, laten we zo ook mogen spreken, Heere, overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest. En laat uw woord zijn kracht mogen betonen voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven. Zegen zo uw woord, Heere. Zegen het voor ons hier in dit kerkgebouw. Zegen het voor ons die met ons meeluisteren. Gedenk ons allen in uw genade. We bidden u voor onze zieken. We bidden u voor hen die weg van moeite moeten gaan, Heere. Omdat het u behaagt om zo'n weg met hen te gaan. En zo liggen de dingen in ons leven, Heere. Er zijn zorgen, er is verdriet, er is pijn, er komt ziekte. En dat zijn allemaal dingen, Heere, die we toch niet ontlopen kunnen, omdat uw hand ze ons toeschikt in dit jammerdal. Zo hebben we het eigenlijk zelf gewild, toen we voor de zonde kozen. En toen we ook de gevolgen van de zonde erbij kregen. Toen ons leven rusteloos werd en moeitevol. Heere, en nu willen we er wel graag vanaf. Maar als we van de gevolgen van de zonde af willen komen, dan moeten we eerst van de zonde zelf verlost worden. En dat zal voor uw kerk in de hemel werkelijkheid zijn. Daar zal ook niemand meer zeggen, ik ben ziek. En daar zal niemand meer hoeven te klagen. Daar zult u zelf alle tranen van de ogen afwissen. Maar dat kan omdat daar de zonde weggedaan is. Maar zolang het hier op aarde nog een zondig en een verloren en een verdorven bestaan blijft, moeten we erop rekenen dat ook de pijn en de smart en de rouw er zullen zijn. Maar daar staat wel wat tegenover, heren. Daar plaatst u zelf wat tegenover. De bedrukten van hart mogen bij u een toevlucht zoeken. En degene die moeite en smart hebben, die mogen tot u verheffen het angstig hart, om van u te ontvangen troost en hulp en sterkte in hun kruis. Laat dat ervaren mogen worden, o God. En wilt gegeven dat we volgen mogen, ook in de wegen van druk, zonder vragen. Denk aan de rouwdragenden in ons midden. Ook weer in de familiekring Hobbel hebt ge gesproken, heren. Daar is ook weer een lege plaats gekomen. Wilt u met uw genade vervullen en troosten en zegenen. En laat ook in deze weg ondervonden worden in die familiekring dat ge roepstemmen spreekt, maar dat gij door middel van al deze dingen ook heen wijst op de levende zaligmaker die de dood heeft overwonnen en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Hem moeten we kennen, ook met het oog op ons eigen sterven, opdat als die dag komt, we weten mogen, na de dood is het leven mij bereid. Wees zo met een ieder van ons, heren, nadat u onze noden, onze behoeften, onze omstandigheden kent. Zegen ons in luisteren, zegen ons in spreken, zegen ons in ons zingen. Gedenk ons ook in ons het brengen van onze gaven. En wilt u zo een gezegende dienst schenken, en dat niet om enig goed aan onze kant, maar alleen om Jezus wil, op grond van zijn gerechtigheid, zijn verdiensten. Amen. Wij zingen uit de 146e psalm, het derde, het zesde en het zevende vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, en het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt.
Thank you.
Gemeente, als wij het woord van God lezen over Rahab, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dan legt de Heere de voornaamste nadruk op haar geloof en op de wijze waarop dat geloof openbaar kwam. En omdat dat het voornaamste is en alle andere dingen bijzaak zijn, willen we het woord van God in deze maar volgen en ons concentreren op het geloof van deze Rahab. We hebben dat in de eerste preek over haar eigenlijk al gedaan. En toen hebben we met name ook gelet op het feit dat dit geloof bij God vandaan kwam. Het ging toen over de oorsprong van haar geloof. De Heere heeft het gewerkt. En de Heere heeft dat gewerkt zoals hij dat gewoonlijk doet, door middel van zijn woord. Het woord dat hij in Rahabs leven gebruikte, dat was eigenlijk maar een heel beperkt woord. Dat was niet de Bijbel zoals wij die kennen, 66 boeken. Dat was ook geen geschrift dat tot haar kwam en waarin ze kon lezen. Maar het woord van God kwam tot haar niet meer dan in een aantal geruchten die verteld werden over Israël, over de God van Israël en over wat die God van Israël voor zijn volk gedaan had en hoe hij ze verlost had uit de macht van hun vijanden, hoe hij ze gebracht had aan de grenzen van Kanaan, hoe hij daar al een aantal overwinningen gegeven had op de Amorieten. Dat was de boodschap die Rahab hoorde. Dat was het woord van God in haar leven. En de Heere heeft dat beperkte woord voor haar gebruikt en het in haar leven tot zegen gesteld, zodat er een gehele verandering in haar hart, in haar denken en in haar levensgedrag openbaar kwam. Het woord was bij haar met het geloof gemengd. Dat wil zeggen, de Heilige Geest heeft het toegepast in haar leven. En de oorsprong van haar geloof is dus duidelijk God, de werkmeester ervan. Maar er is over het geloof van Rahab nog wel wat meer te zeggen, behalve dat het zijn oorsprong in God had. Het geloof van Rahab, daar wordt ook van verteld wat de aard ervan was. En vervolgens komen we er ook achter op welke wijze het openbaar kwam. En in de derde plaats willen we er ook nog op letten dat dat geloof van Rahab bekroond werd. Dus nadat we de oorsprong hebben gezien, en daar kom ik dan ook niet meer op terug, willen we nu eerst gaan letten op de aard van haar geloof. Wat was dat nou voor een geloof? Wat was, anders gezegd, de inhoud van haar geloof? Wat geloofde ze? Nou, dat komen we aan de weet als we nog een keer op die verse 9 tot en met 11 van Jozua 2 letten, waar we dus haar geloofsbelijdenis in onder woorden gebracht vinden. En zij sprak tot die mannen, die verspieders dus, die ze verborgen heeft. Ze sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat uw verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn, want we hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw aangezicht toen gij uit Egypte gingt, en wat gij aan de twee koningen der Amorieten, Sion en Och, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw tegenwoordigheid, want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Wat gelooft ze dus? Ze gelooft in God. En ze gelooft van die God dat hij de levende God is. De enige God, boven in de hemel en beneden op de aarde. Ze gelooft van die God, dat komt openbaar uit de woorden die ze zegt. Ze gelooft dat die God de barmhartige is. Is dat niet duidelijk zichtbaar geworden in de manier waarop hij met zijn volk omgegaan is? Dat hij de barmhartige is? Toen ze daar op het punt stonden om te komen aan de oever van de Schelfzee, heeft hij dat wonderlijke pad gebaand. Is dat niet zijn barmhartigheid over dat volk in nood en in ellende? En dat hij ze door de woestijn gebracht heeft, is dat niet iedere keer weer een bewijs van zijn barmhartigheid, hoe hij daar voor hen gezorgd heeft? God is de barmhartige voor zijn volk. En tegelijkertijd moet ze ook erkennen dat hij de rechtvaardige is. Want hij heeft zijn oordelen voltrokken aan de Amorieten, aan Sihon en Och aan de andere kant van de Jordaan en aan hun volken. Hij heeft zijn oordeel voltrokken over die heidenen. En Rachab weet dat datzelfde oordeel ook over haar volk zal worden voltrokken. Vandaar dat ze vreest, vandaar dat al de inwoners van Jericho een versmolten hart hebben. God is de rechtvaardige. En Rachab betwist die rechtvaardigheid van de Heere niet. Ze zegt niet dat de God van Israël daarin wreed geweest is. Nee, ze buigt eronder. En tegelijkertijd heeft ze van deze God, onder wiens oordeel zij als heidin eigenlijk ligt, toch ook mogen geloven dat die barmhartigheid die hij aan zijn volk Israël bewezen heeft, door dat volk iedere keer weer uit te redden en te helpen, dat de barmhartigheid van die God mogelijk ook zich verder uitstrekt dan alleen dat volk van Israël. En daar hoopt ze op, ook voor zichzelf en zoals later blijkt ook voor haar familie. Ze hoopt erop dat die barmhartigheid en die genade van de God van Israël er mogelijk ook voor haar zal zijn. Vandaar dat ze gaat vragen aan die verspieders of haar leven gespaard zal mogen blijven. Of die God in zijn barmhartigheid ook haar wil sparen. Ze stemt dus de waarheid toe, voor zover ze die gehoord heeft. Maar ze doet dat niet alleen maar met een verstandelijk toestemmen. Ze doet het met haar hart. Niet zoals die andere inwoners van Jericho, die diezelfde dingen ook hebben gehoord en tot op zekere hoogte ook hebben geloofd, want die zijn ook al zo bevreesd voor die Israëlieten. Maar bij Rachab gaat het dieper dan dat. Het raakt haar hart. Het raakt haar hart. En onthoudt u het is maar niet een geloven in de barmhartigheid Gods alleen, maar ook een buigen voor de rechtvaardigheid Gods. Ze aanvaardt de goedheid en ze aanvaardt de gestrengheid van God. Ze doet dus niet wat sommige mensen wel doen, alleen maar de belovende kant van het woord van God aangrijpen en de oordeelskant maar laten voor wat het is en daar liever niet over denken of nog minder over spreken. Maar ze aanvaardt heel het woord zoals ze dat heeft gehoord. Heel het woord. In belofte, maar ook in bedreiging. Ik weet wel, haar kennis is nog maar gering. Wie zou dat ook anders verwachten? Maar de gebrekkige kennis die ze heeft, gebruikt ze. En ze gebruikt dat door de geest gewerkte geloof om zich via die verspieders aan de God van Israël toe te vertrouwen. Een gebrekkig inzicht, dat kon ook eigenlijk niet anders. Haar geloof, kun je nou niet direct een geloof noemen dat bergen verzet. Dat was ook niet te verwachten natuurlijk. Bij een vrouw die in der eentje gelooft, zonder dat ze iemand in haar naaste omgeving heeft met wie ze over die dingen kan spreken. Dat kun je ook niet verwachten bij een vrouw die uit het pure heidendom komt en die nog maar heel kort geleden voor het eerst de waarheid heeft gehoord en dan nog in beperkte zin. Je kunt niet verwachten dat zo'n vrouw nu een volmaakt geloof bezit. Maar hoe onvolkomen het ook is en met hoeveel bijmengselen het ook vermengd is, het is wel een echt geloof geweest. En dat het een echt geloof was in de God van Israël, dat komt ook openbaar in het feit dat het met de bekering gepaard ging. Dat is altijd zo. Echt geloof gaat altijd samen met ware bekering. Die moet je ook niet losmaken. Dat is een tweeling. En als u wil, een Siamese tweeling. Die zijn zo met elkaar vergroeid dat als je de een van de ander losmaakt, ze beide sterven. God heeft ze aan elkaar verbonden, die twee. En waar het ware geloof is, ik herhaal het, daar is ook de waarachtige bekering en omgekeerd. Hoe komt dat dan openbaar dat zij tot bekering gekomen is? Nou, in het feit, en dat wordt ons zowel in die tekst in Hebreeën als in dat woord in Jacobus 2 verteld, ze heeft de verspieders met vrede ontvangen. Dat is een bewijs van haar bekering geweest. Want die verspieders waren vijanden van haar volk. Die verspieders waren dienaren van een andere God. Een andere God dan de God die zij diende. En dat ze nou die verspieders, die Israëlieten, die vijanden van haar volk, die dienaars van de God van Israël, met vrede ontvangt en verbergt en haar leven voor hun leven in de plaats zet, want dat doet ze dus eigenlijk als ze ze verbergt, dan bewijst dat ze in haar hart een keus gemaakt heeft. En de keus die ze gemaakt heeft is de keus om God, die God van Israël te dienen en bij zijn volk te behoren. En nou zegt u misschien, ja, maar dat is levensbehoud geweest. Dat is een drang geweest om haar leven veilig te stellen. Dat heeft niks met echt geloof te maken. Dat is gewoon zelfbehoud geweest waaruit ze gehandeld heeft. En dat ze alles overwogen heeft en gezegd heeft, nou, het is eigenlijk veiliger om voor die Israëlieten te kiezen dan bij mijn eigen volk te willen behoren. Want dat laatste, dat betekent mijn ondergang. U moet zo niet redeneren. Laat het ongeloof zomaar redeneren en laat de Bijbelkritiek zomaar spreken. Maar en het woord van Jacobus en het woord uit de Hebreeën bewijzen genoegzaam dat het hier om een waarachtig geloof ging. Dat het maar niet ging om, oh, ik wil zo graag in leven blijven en dan kan ik beter die kant kiezen. Dat was het niet. Het was een door de geest Gods gewerkt waarachtig geloof. En dat ze die verspieders ontving, dat was ook maar niet uit lijfsbehoud, maar dat was omdat ze in die mensen de vertegenwoordigers zag van het volk waar ze zo graag bij wilde horen. Ze had in haar hart de goede, de oprechte keus mogen doen. Anders zou er in Hebreeën nooit hebben kunnen staan door het geloof. En dan zou Jacobus ook nooit hebben kunnen schrijven wat hij met de daad schreef over Rahab. En door de geest gewerkt geloof gepaard met waarachtige bekering. En dus had ze eigenlijk in haar hart ook al afscheid genomen van haar volk en van de goden van haar volk. Van de godsdienst waarin ze grootgebracht werd en van al die dingen die daarbij hoorden. Daar had ze in haar hart afscheid van genomen en ze had iets gezien van wat Mozes gezien heeft. Waar Hebreeën 11 ook over spreekt, de rijkdom van het mogen behoren bij het volk Gods. De versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte. Rahab is een ander mens geworden. Anders in haar denken, anders in haar gezindheid. Het begint toch de bekering, die begint in ons denken. Dan gaat een mens anders over God denken dan die tot nog toe gedaan heeft. Je moet maar eens zien in uw eigen leven of dat in uw leven ook gebeurd is. Dat er een moment gekomen is. En ik zeg niet dat je dat moment nou met precisie moet kunnen aanwijzen. Laat ik het zo zeggen, dat er een tijd gekomen is dat u anders over God ging denken dan u voor die tijd deed. En dat u anders over de zonde bent gaan denken. En dat u anders over uzelf bent gaan denken dan u voor die tijd deed. Dat gebeurt toch in de bekering? De God, wiens woord we voor kennisgeving hebben aangenomen. De God tegen wie we in ongehoorzaamheid zelfs gestreden hebben. De God tegen wie we gezegd hebben, zowel zo niet met woorden dan met daden, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik ga mijn eigen gang, ik doe mijn eigen zin. Die God gaan we erkennen als God ons bekeert. En we gaan voor hem buigen. De zonde die we tot op dat moment toe lichtvaardig gedaan hebben. De zonde die we bedreven hebben, misschien wel gekoesterd hebben. Daar gaan we nu anders over denken. We gaan die zonde als levensbedreigend zien. We gaan die zonde in haar ware aard zien. We gaan van die zonde zeggen, die is dodelijk. En we gaan die zonde ontvlieden. En we gaan haar haten. Voor zover we er zicht op gekregen hebben wat zonde is, zoeken we aan die zonde en aan de greep van de zonde te ontkomen. En we gaan belijden, ik verberg voor u die zonde niet meer. We gaan anders denken over onszelf. We hebben nogal wat met onszelf opgehad. Maar we gaan dan erkennen dat ons hart ook niet deugt. En dat de zonden die we bedreven hebben van binnen uitkomen, omdat dat van binnen niet deugt. En we hebben misschien altijd geprobeerd om onszelf te handhaven, maar tegenover God lukt ons dat niet meer. We gaan voor hem buigen en we gaan schuld belijden. En we leren onszelf verfoeien en verootmoedigen en verloochenen. En de vriendschap met de wereld die we gezocht hebben en waar we soms prijs op stelden, die bekoort ons niet meer. Het wordt allemaal anders. Zo is het toch in het leven der bekering, het wordt anders. En die verandering in ons denken, die gaat zich ook openbaren in een verandering in ons doen. In ons gedrag. Een mens krijgt berouw. Hij weet wat het is om in verootmoediging voor God te bukken. En hij gaat zijn leven veranderen. Daar zit wel een stukje zelfwerkzaamheid in, dat kan bijna niet anders. En vanuit de keus van het nieuwe leven gaan we onszelf verbeteren, jawel. Om dan later te ontdekken dat het op die manier ook niet is te bereiken. En dat dat ook niet de oplossing is om jezelf een beetje te reformeren. Want je kunt wel een aantal zonden de deur wijzen, maar je ziet er nog zoveel over het hoofd. En naarmate de Heer je daar meer zicht op gaat geven, ga je ontdekken dat die strijd eigenlijk een hopeloze strijd is. En dat die zelfverbeteringspogingen het uiteindelijk ook niet redden. Maar niettemin, er komt toch een andere levensstijl. We zagen 2 weken geleden dat Rachab zowel in Hebreeën als in Jacobus iedere keer nog weer de hoer genoemd wordt. Ja, zo staat ze dan getekend in de schrift. En zo wordt ons gewezen op haar afkomst. Maar als we haar in Joshua 2 ontmoeten, dan leeft ze niet meer als een hoer. Dat kan niet meer. Want toen de Heere haar leven begon te veranderen, toen moest dat ook veranderen. En toen ging ze meer en meer een eerbaar leven leiden. En misschien dat dat ook wel blijkt uit het feit, ik wil daar niet te veel waarde aan hechten, maar het staat er toch ook niet helemaal voor niks. Misschien dat het ook blijkt uit het feit dat ze nu aan de vlasteelt deed. En dat die vlastoppels daar op het dak lagen te drogen, als een soort andere vorm van broodwinning. Maar in ieder geval, ze is een ander mens geworden. En dat heeft haar natuurlijk in Jericho een stuk vereenzaming opgeleverd. Je moet je dat maar eens indenken, dat zij daar als de enige die geruchten omtrent de God van Israël zodanig geloofd heeft, dat ze maar één begeerte kreeg om bij die God en bij zijn volk te horen. En zo dachten de anderen in Jericho er niet over. Daar kon ze ook met niemand over spreken. En dan word je eenzaam. Als je nergens over de meest wezenlijke dingen, de dingen die voor jezelf zo belangrijk geworden zijn, als je daar met niemand over kan spreken, dat is eenzaamheid. Kun je dan begrijpen dat ze die verspieders met vreugde ontvangt? Want dan ontmoet ze mensen met wie ze er wel over kan praten. Dan kan ze tegenover die mensen, die die God van Israël dienen en die bij dat volk horen, eindelijk ook eens haar hart luchten. En zeggen wat er op de bodem van haar hart ligt. En wat de Heere in haar leven gewerkt heeft. Zo is het geloof van deze Rachab door de Heere gewerkt. En het is het ware geloof geweest. Hoe komt dat nou openbaar? Dat wordt ons in het woord van God ook verteld. Het komt openbaar doordat ze het beleidt. Dat zijn weer die versen 9 tot en met 11 van Jozua 2. Ze beleidt haar geloof. Ze spreekt het uit tegenover die verspieders. Maar belijdenis is nog niet onweerlegbaar. Er zijn meer mensen die hun geloof beleden hebben, maar bij wie later gebleken is dat het toch alleen maar een mondbelijdenis was. En dat het geloof dat ze dan dachten te bezitten en het geloof waarvan ze dan met de mond belijdenis deden, om het met de woorden van Jacobus te zeggen, niet meer was dan een dood geloof. En mensen die zo geloof belijden, belijdenis van een dood geloof afleggen, die wier geloof in woorden bestaat, die kunnen wel denken dat het goed met hen staat, maar Jacobus zegt, nee, het staat met u niet goed. Want echt geloof, dat moet niet alleen in woorden tot uitdrukking komen, maar echt geloof moet in daden zichtbaar worden. Moet uit de vruchten blijken. En het is juist Jacobus die op dit punt gaat wijzen. Hij doet dat door Rachab aan te halen als illustratie. Maar zijn betoog is eigenlijk dit. Er zijn mensen in de dagen van Jacobus en ze zijn er nog. Ze zijn er eigenlijk altijd. Er zijn mensen die volgens Jacobus een dood geloof hebben. Die erover kunnen praten. En ja, dat kan ook nog wel warm klinken. En dat kan ook nog wel heel wat lijken. Maar het stemt niet overeen met hun leven. Je hebt, om een naam te noemen, je hebt de antinomianen. Die hun mond vol hebben over geloof en over rechtvaardig zijn in God, bij God, in Christus. Maar kijk nou niet naar hun leven, want dat spoort helemaal niet met hun belijdenis. Anders gezegd, van een godvruchtige wandel, van een heilige toewijding aan de Heere en zijn dienst blijkt nooit iets. Mensen die alleen maar verstandelijk de waarheid toestemmen en daar genoeg aan hebben, die zijn, zegt Jacobus, eigenlijk niks verder dan de duivelen. Want zo'n geloof hebben de duivelen ook. Die geloven ook dat God er enige God is. En zij sidderen nog bij die gedachte. Dat doen veel mensen die ook zeggen te geloven in God nog niet eens. En dan wijst Jacobus aan en dan maakt hij zijn betoog duidelijk en hij bewijst wat hij zeggen wil met twee voorbeelden uit de Heilige Schrift. Het eerste voorbeeld is dat van Abraham. En u zegt, ja, dat ligt voor de hand, dat hij zich op Abraham beroept. Want in Abrahams leven komt wel heel duidelijk openbaar dat hij een gelovige is. Dat, al zou dat nergens staan, Abraham geloofde God, dan kunnen we het uit het gedrag, uit het leven van Abraham ook nog wel afleiden. Zeker als hij zijn zoon Isaac gaat offeren op een van de bergen in het land Kanaan. En als hij de opdracht die de Heere daartoe gegeven heeft, gehoorzaam gaat uitvoeren. Is dat geen bewijs? Is dat geen geloofsdaad? Blijkt het geloof van Abraham daar niet in dat hij in gehoorzaamheid zelfs zo ver gaat dat hij het mes opheft om zijn eigen zoon, waar hij zo lang op gewacht heeft, ter dood te brengen? Dat is geloof van Abraham. En de Hebreeën schrijver spreekt er ook van dat hij dat geloof van Abraham op dat moment zo ver ging en zo sterk was dat hij geloofde dat als dat mes werkelijk het leven van Isaac zou nemen, God nog machtig zou zijn om die jongen uit de doden terug te brengen. Het is geen wonder dat Jacobus een beroep kan doen op Abraham om te bewijzen dat geloof in de werken openbaar moet komen. Maar hij laat het niet bij dit ene voorbeeld. Merkwaardigerwijze gebruikt hij als tweede voorbeeld niet Jacob of Mozes of David of Daniel of een van de anderen van wie wij ook hun geloofsbeoefening hebben beschreven vinden in de schrift en hun geloofsvruchten kunnen nagaan. Maar als tweede voorbeeld grijpt hij naar het boek Jozua en haalt hij deze Rachab naar voren. Ook in haar leven is gebleken dat het geloof door de werken openbaar komt, zegt hij. Kijk maar. Ze beleed haar geloof. Maar toen zei ze tegen die verspieders niet, nou moeten jullie gauw maken dat je wegkomt, want het is veel te riskant dat ik jullie hier herberg verleen. Dat is veel te gevaarlijk en ik durf dat niet aan. Nee, zij ontvangt de verspieders met vrede. Wat wil dat zeggen? Zodra die verspieders bij haar aan huis komen en zij weet dat ze uit Israël komen, of ze dat gezegd hebben of dat zij dat op een andere manier te weten is gekomen, dat weet ik niet, dat zegt de schrift niet, dat laten we voor wat het is. Maar zij heeft goed geweten dat het Israëlieten waren. Zodra ze deze verspieders ontvangt bij zich in huis, stelt ze zich garant met haar leven voor hen. Als ze ze met vrede ontvangt, dan zet ze haar niet haastig een glas drinken voor en een paar boterhammen om ze dan weer zo gauw mogelijk te lozen. Maar zij ontvangt ze met vrede, ze doet aan die verspieders een belofte. En onthoudt u dit, want ik heb dit straks ook weer nodig bij een ander onderdeel. Dat ze die, dus ze belooft die verspieders, ik sta voor jullie in. Bij mij ben je veilig. Ik sta met mijn leven garant voor jullie. Dat is het als ze hem met vrede ontvangt. Dat is vrucht van haar geloof. Wat het haar ook zal opleveren, welk gevaar ze er ook bij zal lopen, met verloochening van zichzelf, met desnoods verachting van haar veiligheid, garandeert ze die verspieders hun veiligheid. Dat is vrucht van het geloof. Daar blijkt haar geloof nou in. En het tweede waaruit haar geloof blijkt, dat is als ze straks die verspieders gaat vragen of zij gespaard mag blijven, maar niet alleen zij, maar ook haar familie. Haar vader, haar moeder en alle die tot haar familiekring behoren. En als ze die nou bij zich in huis laat komen, tegen de tijd dat de Israëlieten de stad Jericho gaan veroveren, zullen die familieleden van haar dan mogelijk ook gespaard kunnen blijven. Ze denkt niet alleen maar aan zichzelf. Het ware geloof, dat heeft natuurlijk inderdaad wel een stuk behoud van eigen leven op het oog, redding van onze eigen ziel. Maar het ware geloof, dat maakt ook gunnend. Dat denkt ook aan anderen. Dat zoekt ook het heil van anderen. En dat doet Rachab ook. En daar zie je dat haar geloof ook echt is. Dat is ook een vrucht. Dat ze aan het lot van haar familie denkt. En dat ze niet rust voordat ze weet dat ook haar familie delen zal in Gods beschermende genade. Ik zei het al, genade maakt gunnend. En genade maakt bewogen. Nou, daar kun je nou aan weten dat Rachab een ware gelovige is. Haar geloof openbaart zich in de werken. Of zoals het nog weer ergens anders in de schrift staat, geloof dat door de liefde werkt. En omdat dat zo is, kan Jacobus in zijn brief ook deze Rachab gebruiken als een illustratie van wat hij de lezers van zijn brief duidelijk wil maken. Aan Abraham kun je toch zien, aan Rachab kun je het ook zien, dat het echte geloof, het levende geloof, vruchten draagt. Dat het echte geloof maar niet een redenering en een paar woorden is, maar dat het in de daden blijkt, liefde tot God. Tot het woord van God. Abraham, liefde tot God doet hem gehoorzamen, zelfs ook aan dat bevel van God. En liefde tot het volk van God. Rachab die de verspieders met vrede ontvangt. En nou zegt u, ja, dat klinkt allemaal mooi, maar ondertussen blijf ik toch met een vraag zitten. Ik denk dat degenen die me tot nog toe gevolgd hebben en die die geschiedenis van Rachab dan inderdaad toch wel een klein beetje voor zich hebben gezien, met de vraag zitten. Ze ontvangt die verspieders met vrede en ze laat ze met vrede heen gaan. Maar ondertussen, ze doet dat terwijl ze zich bedient van een leugen. Hoe kan dat nou samengaan? Hoe kan dat nou samengaan dat ze een waarachtige gelovige is en dat haar geloof door de liefde werkt en dat Jacobus dat geloof van haar gebruikt zelfs als een voorbeeld om duidelijk te maken dat alleen het levende geloof bij God waarde heeft, terwijl dat geloof verpakt zit in de leugen. En hoe kan ook Hebreeën 11 dan nou zeggen, door het geloof is Rachab niet omgekomen? Ja, dat schijnt een grote moeilijkheid te zijn. En sommigen hebben geprobeerd die moeilijkheid op te lossen door enerzijds te zeggen, oh helemaal, het was helemaal geen leugen van Rachab. Het was hooguit een noodleugen en daar kun je allerlei excuses voor vinden. Dat is niet erg, dat is geen zonde, dat is niet eigenlijk een zonde, eigenlijk een leugen. Anderen hebben gezegd, ja, er ontbrak nog een hele hoop aan dat geloof van Rachab. Je kan zien dat ze nog maar pas tot geloof gekomen is en pas uit het heidendom bekeerd is en dat haar geweten nog lang niet helemaal op die maat is zoals God dat wil hebben bij de zijnen. Daar zitten nog allerlei heidense smetten in en ik weet allemaal niet wat. En zo heeft de een Rachab verdedigd en de ander die heeft haar een beetje veroordeeld. Wat moeten wij nou doen? Haar verdedigen, haar aanklagen, zeggen, oh, dat was al lang niet in orde met Rachab, of zeggen, oh, dat valt best mee. Gemeente, ik denk niet dat wij opdracht van de Heere hebben gekregen om het een of het ander te doen. Wij zijn daar niet toe geroepen. Als God nou uitdrukkelijk in zijn woord gezegd had, het was goed van Rachab, dan konden we dat naspreken. Of als God gezegd had, nou dat deugde absoluut niet van Rachab, dan konden we dat ook naspreken. Maar de Heere zegt het niet, nog het een, nog het ander. Wat de Heere wel zegt is, door het geloof. Ja, maar een mens mag toch geen vals getuigenis spreken. En dat deed ze toch. Toen die boden van de koning van Jericho bij haar aan de deur kwamen en toen ze vroegen, je hebt hier verspieders, hè? Je hebt Israëlieten in huis opgenomen. Toen zei ze, nee, ze zijn hier wel geweest, maar ze zijn al lang weer weg. Terwijl ze ze eerst verstopt had. Dat was toch een klinkklare leugen. En een mens mag toch de waarheid niet verdoezelen. Een mens mag toch niet de onwaarheid spreken. Mogen toch geen vals getuigenis geven. Stelt u zich eens even voor dat toen die boden van de koning van Jericho bij haar aan de deur kwamen met de eis, lever die mannen uit. Dat ze toen gezegd had, ja, het is jammer dat jullie komen, maar ja, ik kan het niet ontkennen. Ze zijn op het dak, gaan ze maar halen. Ze liggen onder die vlasstoppels. Dan had ze de waarheid gesproken. Dan had ze gezegd zoals het was, zoals de feiten zijn. En toch, gemeente, had ze op dat moment ook een vals getuigenis gegeven. Hoe dan? Toen ze die verspieders met vrede ontving, had ze toch afgesproken, bij mij ben je veilig. Vertrouw je aan mij toe. Ik sta voor jullie garant. Dat is toch, zoals we zagen, het met vrede ontvangen. Toen had ze haar woord gegeven. En als ze nou tegen die bode van de koning gezegd had, ja, ze zijn hier, ik vind het jammer dat jullie ze ontdekt hebben, maar ja, ik kan het ook niet helpen, ze zijn op het dak. Dan had ze dat woord gebroken. Dan had ze haar garantie tegenover die verspieders gebroken. En dan was ze onbetrouwbaar gebleken, leugenachtig. Dan zou ze nog veel erger gelogen hebben. Als je het dan zo wil noemen. Want dan was het leven van die verspieders eraan gegaan. Maar nu heeft ze gezegd, ik sta voor jullie in. Wat de consequenties ook zijn. En overigens, u en ik zei dat al, hoeven de advocaten van Raagab niet te wezen. De Heere weet hoe dat zit. De Heere weet genoegzaam hoe het zit. En het blijft waar dat ze uit liefde tot God en uit liefde tot het volk van God heeft gehandeld. Nou, toets u zelf daar dan maar aan. Hoe zit het met ons geloof? Hebt u geloof? Ik bedoel niet een geloof dat in woorden bestaat, maar nou een echt geloof. Dan komt het ook openbaar. Blijkt dat in uw leven? Misschien zegt u, dat durf ik zelf niet te zeggen. Wat denkt u dat een ander van u denkt? Laat een ander dat dan maar beoordelen. Kan een ander het aan ons zien dat er veranderingen in ons leven hebben plaatsgevonden? En dat er een streven, een zoeken is om de Heere wel behagelijk te zijn. En geen aanstoot te geven. En in de wegen van de Heere te wandelen, hebben we er vreugde in de dienst van de Heere. Komt het in die dingen openbaar dat we ook gunnend zijn naar een ander toe. En dat we een ander zo graag ook mee zouden nemen, om in de dienst van de Heere en in de wegen van de Heere te gaan. Is er die liefde tot God en tot zijn dienst. En tot zijn woord. En tot zijn volk. En gaat dat dan, als het moet, ook gepaard met zelfverloochening? En dan is er nog een derde gemeente. Eigenlijk in de opsomming van al die aspecten van het geloof het vierde. Maar vanmorgen dus het derde. De bekroning van haar geloof. Want straks wordt Jericho veroverd. En dan komen de burgers van Jericho allemaal om. Allemaal. Behalve Rahab. En haar familie, voor zover die zich bij haar in huis verzameld had. Ze is, zo staat er in Hebreeën 11, niet omgekomen met de onrechtvaardigen. Dat wil zeggen, ze is gespaard gebleven. Zoals de verspieders haar trouwens ook beloofd hadden. En dat was voor die verspieders ook heel wat, gemeente, om dat inderdaad te beloven. Je zou je de vraag kunnen stellen, mochten ze dat wel doen? Want in Deuteronomium 7 vers 2 staat, en de Heere uw God zal hen, en de Heere uw God hen zal gegeven hebben voor uw aangezichten dat gij ze slaat, zo zult gij hen ganselijk verbannen. Gij zult geen verbond met hen maken, nog hun genadig zijn. Ja, ze lagen inderdaad allemaal onder het oordeel. Rahab net zo goed. En je zou je inderdaad de vraag kunnen stellen, zijn die verspieders nou niet een beetje te ver gegaan toen ze tegen Rahab zeiden, ja, wij zullen voor u instaan. U stond voor ons in en wij staan voor u in. Ik denk dat die verspieders de vrijmoedigheid ontleend hebben om die belofte aan haar te doen, doordat deze mensen het werk Gods in die vrouw hebben herkend. Het werk Gods, waar zij zelf, ik heb daar vorige keer ook op gewezen, Jozua zal niet zomaar een paar mensen hebben uitgezocht. En hij zal het enige criterium dat bij Jozua gewogen heeft, dat is ook niet geweest, zijn het nou dappere en resolute kerels. Hij heeft gelet op zijn eigen ervaringen zoveel jaar geleden, toen hij ook verspieder was, samen met nog 11 anderen, ook gezocht naar mensen die op God vertrouwden. En die bij terugkomst niet een ontmoedigend verhaal zouden vertellen, waardoor het hele volk weer in wanhoop zou geraken. Hij heeft gezocht naar mensen die op God vertrouwden. Op mensen met waarachtig geloof. En als die verspieders, die dus waarachtig zelf ook op God vertrouwden, het werk van de Heere, zoals ze dat zelf kennen, nu ook bij Rahab ontdekken, dan hebben ze daar de conclusie uit getrokken, dan mogen wij ons op onze beurt garant stellen voor deze vrouw. In het geloof hebben ze dat gedaan. Ze hebben er wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De eerste voorwaarde was, Rahab zou zwijgen. De tweede voorwaarde is, ze zou dat scharlaken snoer aan het venster hangen. En in de derde voorwaarde, ze zou haar familieleden bij zich in huis verzamelen. Nou, als ze aan die voorwaarden zou voldoen, dan zou ze behouden blijven. Zou ze behouden blijven, dan zou dat woord van die verspieders voor haar het woord van de Heere mogen zijn, waarop ze steunen mocht, waarin ze geloof mocht oefenen, als dan die Israëlieten zouden komen en als het uur van de afrekening van Jericho zou komen, dan zou ze bewaard blijven, zij met allen die bij haar waren. En zo is het ook gegaan. Haar geloof is bekroond, ze is gespaard gebleven, gemeente. Straks, en we lezen daarvan in het zesde hoofdstuk van Jozua, ik ga er niet op vooruit grijpen, dan loopt Israël om de stad heen. En als dan na 13 keer op de zevende dag de bazuinen blazen en het volk juicht, dan storten de muren van Jericho in één op dat ene stukje na, waar het huis van Rahab op was gebouwd. Niet omgekomen met de ongelovigen. Maar dat is nog niet alles. Als ze in leven gebleven is en als zo haar geloof bekroond wordt en als bewezen is dat het niet te vergeefs is om op Israëls God te vertrouwen, als ze zo in leven gebleven is, dan wordt ze straks, en dat is de tweede fase van haar geloofsbekroning, ook in Israël opgenomen. dan krijgt ze een plaats, een volwaardige plaats onder het volk des Heren, waar ze zo graag bij wilde horen. En ze krijgt haar wens. En nog verder gaat het. Want ze trouwt. Ze komt tot een eerbaar huwelijksleven, ook na haar verleden. En ze trouwt met iemand uit de stam van Juda. Salmon geheten. En als u nou Matthäus 1 leest, het geslachtsregister van de Heer Jezus, dan komt u daar die naam van Salmon ook tegen. Die zit in het voorgeslacht van de Heer Jezus. Uit hem is eeuwen later de Messias geboren. En die is geboren uit het huwelijk van Salmon en Rahab. Ze krijgt zelfs een plaats onder de moeders van de Heer Jezus. Zo geeft de Heere genade. En zo geeft de Heere haar zelfs ook eer. Wat dat voor de Heere Jezus betekent heeft om onder andere ook deze vrouw in zijn voorgeslacht te hebben, dat is dan weer een hoofdstuk apart. Maar Jezus is bij zijn komst in het vlees wel heel diep in het vlees gegaan. Een hoer in zijn voorgeslacht. En dat heeft hij niet geminacht. Want het was er een die Gods genade niet te min ontving. In de weg van geloof en bekering. En zo is Rahab opgenomen. Niet alleen maar in Israël. Om in een verborgen hoekje ergens in een van de kleinste stammen van Israël een plaatsje te krijgen. Dat zou ook al genade geweest zijn. Maar in Juda, in de koningsstam. In het geslachtslijn, de geslachtslijn van de Heer Jezus. Moeder van Christus. Had u dat gedacht? Zo werkt God. Genade en eer heeft hij. Dat is heel wat meer dan een lintje van de koningin hoor. Als je zo genade en eer krijgt. Dat je bij Gods volk mag behoren. En dat je zelfs nog in die heilige linie mag worden opgenomen. En dan nog belangrijker. De bekroning van haar geloof. Ze bleef gespaard toen het oordeel voltrokken werd. Ze kreeg een plaats in Israël in de geslachtslinie van Christus. En nog belangrijker, want met al die dingen kan een mens nog verloren gaan. Er zijn in de geslachtslinie van de Heer Jezus ook mensen geweest. U moet ze maar eens nagaan waarvoor we geen hoop hebben wat de eeuwige zaligheid betreft. Er was ook Agas bij. Met al die voorrechten kun je nog verloren gaan. Maar Rahab heeft nog een ander. Groter, belangrijker, eeuwig voorrecht gekregen. Zij lag onder de vloek. En ze werd gered niet alleen maar van het oordeel over Jericho, maar ook van de vloek die over haar zonde zou komen. Door het geloof, datzelfde geloof in de God van Israël, dat heeft haar gered van het eeuwig verderf. Ze had niet veel. Ze had eigenlijk niks om zichzelf mee aan te bevelen tegenover de Heere. Haar afkomst niet. Haar levenswijze niet. Haar beroep niet. Het strekte allemaal tot haar veroordeling. Maar er is er één geweest die al haar veroordeling op zich heeft genomen. Misschien zegt iemand, waarom zegt die dominee vanmorgen niks over dat scharlakenkoord? Gemeente, ik heb er eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Ik weet ook wel, en dat zult u ook wel weten, dat er wel eens gezegd is dat dat een soort uithangbord voor haar beroep geweest is. Dat ze daarmee te kennen gaf dat ze bepaalde diensten verleende aan gasten. Ik weet daar echt niks van hoor. Ik heb dat ook nergens in betrouwbare bronnen teruggevonden. En dat rode zeel, dat rode koord daar een teken van was. Ja, u mag het geloven, maar u kunt het nergens op baseren, dat geloof. Het kan zelfs nog wel zo zijn dat dat koord helemaal niet van Rahab was, maar dat het van de verspieders was. Dat die het op hun verspiederstocht hebben meegenomen. Dan neem je natuurlijk toch allerlei gereedschap mee waar je in geval van nood gebruik van kunt maken. En dat zij zo'n toekoord bij zich hadden en dat ze tegen Rahab gezegd hebben, laat ons daar maar mee naar beneden en hou het maar. En als we straks komen, bind het dan maar aan het venster. Maar één ding wil ik wel van dat koord zeggen. En dat is wat je bij de kerkvaders ook al vindt. Bij verschillende kerkvaders. Kijkt u het bijvoorbeeld, die kerkvaders die hebt u allemaal niet tot uw beschikking. Maar kijkt u dat bijvoorbeeld bij Matthew Henry eens na als u die thuis hebt. Dan ziet u dat Matthew Henry over het koord in die zin zoals ik het pas had ook helemaal niks zegt. Maar wel zegt hij dit. Dat vele van de vroegere kerkvaders in dat scharlakenkoord al een verwijzing gezien hebben naar het bloed van Christus. En dan verwijst Henry ook naar Exodus 12, naar het bloed aan de deurposten. De scharlakenrode kleur van het bloed van Christus. Dat wordt wel gepredikt door dat koord. En daarachter is Rahab veilig. Daarachter is een zondaar veilig, gemeente. Als hij achter het bloed van Christus mag schuilen. En dat is het diepste geheim van Rahab's redding geweest. Dat is ook de bron geweest waaruit de Heilige Geest haar bediend had. Toen hij haar het geloof schonk. Het moest allemaal nog gebeuren. Eeuwen later op Golgotha. Waar de heiland zijn bloed moest gaan geven. Eerst moest hij nog geboren worden. En eerst moest Rahab daartoe nog bij Israël ingelijfd worden. Maar al Gods werken zijn hem van eeuwigheid bekend. En de oud-testamentische gelovigen zijn zalig geworden uit hetzelfde offer van Christus, waar ook de nieuw-testamentische gelovigen uit leven mogen. Dat is het geheim voor Rahab's verlossing geweest. Dat Christus zijn bloed voor haar gaf. Dat Christus haar gewassen heeft van al haar onreinigheden. En dat op grond van dat scharlakenrode bloed van de zaligmaker, Rahab, laat ze dan nog genoemd worden de hoer, maar van al haar zonden is gewassen en gereinigd. En op grond van dat gewassen worden in het bloed van Christus, daarvoor, op grond daarvan is ze nu van zonde en ongerechtigheden verlost. En mag ze God dienen dag en nacht in zijn heilige tempel, in heiligheid en in volmaaktheid. Verlost, behouden, niet omgekomen met de goddelozen, ook in dit opzicht niet. Als de Heere gericht gaat oefenen en al de goddelozen, ook de mondbeleiders en die meer niet hebben, ook degenen die een geloof hebben dat alleen maar in het verstand zetelt en waarbij het hart buiten de beleving gebleven is. Als de Heere komt om al die goddelozen en al diegenen die hem niet in waarheid hebben gekend weg te doen, dan zullen degenen die als Rahab dat waarachtige geloof hebben ontvangen en die uit het bloed van Christus gerechtvaardigd zijn, opgenomen worden in heerlijkheid. En de Heere zal zeggen, komt in, gij gezegende mijns vaders. Over weinig zijt gij getrouw geweest, Rahab. Je bent getrouw geweest over dat weinig. Je hebt die verspieders met vrede ontvangen. Je hebt erover gewaakt. Je hebt ze met je woord en met je leven beschermd. Je hebt ze in vrede weer laten heen gaan. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Veel was het niet. Over veel zal ik u zetten. Is dat nou ook uw toekomst? Schuilt u ook achter dat scharlakenrode bloed van Christus? Amen. Psalm 65, het tweede vers. Laten wij samen danken. Barmhartige God, wij zoeken samen nogmaals uw heilig aangezicht om u te danken voor de wonderen die gij in uw woord openbaart. Wie had dat nu ooit kunnen denken? Rachab de hoer, niet omgekomen met de goddeloze, met de ongehoorzame. Maar zelfs nog bestemd om stammoeder van de Heere Jezus te worden. En bekroond met heerlijkheid, bekroond met genade, eeuwig bij God mogen wonen. Gewassen door het bloed van Christus. Heere, zo is het voor haar een wonder geweest. Zo is het voor iedereen die je te beurt valt een wonder. Laten we het, als we het niet kennen, zoeken. Als we er wat van kennen, vermeerdering van die kennis zoeken. En ons verheugen en verblijden in God naar waarde nooit te danken. Want dan is het alleen aan u te danken, Heere, als het een mens te beurt valt. En als hij nu en straks niet zal omkomen met de ongehoorzamen. O God, de ongehoorzamen zullen omkomen. Dat was in Jericho zo en dat is nog zo. Degenen die niet gewild hebben dat gij koning over hen zoudt zijn, ze zullen omkomen. Als wij zo nog leven, trek ons dan, Heere, met onweerstaanbare kracht. En als wij door genade getrokken zijn en komen mochten, wil ons dan door uw genade ook vasthouden. En oefenen en doen toenemen. En die God van Israël beter en meer en rijker leren kennen. En dat scharlakenrode bloed van Christus meer en meer en hoger leren waarderen. Want daar ligt het allerlaatste geheim in verklaard. Zo kan een zondaar, wat zijn verleden ook was, zo kan een zondaar toch rechtvaardig verschijnen voor God. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 84, daarvan het zesde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.